Wij zijn aangekomen in vers 18. En daar staat dan over de broers van Jozef. Zij zagen hem van verre. En eer hij tot hen naderde, sloegen zij tegen hem een listige raad om hem te doden. Nou, ik heb er maar een voorbeeldje bij gehaald uit de evangelie, waar dat ook van de Heer Jezus gezegd wordt. Maar dat ik een hele lijst van kunnen maken natuurlijk. Daarom vervolgden de Joden Jezus, Johannes 5 vers 16, en zij zochten hem te doden. Omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Ja. Dat heb ik er toch maar even bij geprojecteerd. Want daar hebben we het wel eens over gehad, hè? Over een genezing op de Sabbat. De man met de dorre hand, maar ook de lammen van Bethesda. Omdat juist die Sabbat een uitbeelding is natuurlijk van de grote Sabbat, de zevende dag. Of wat dacht u van deze? Maar toen de landbouwers, dit is een gelijkenis. Toen de landbouwers de zoon zagen, zeiden zij onder elkaar: dit is de erfgenaam. Maar zouden die broers dat ook niet gedacht hebben van Jozef? Dit is de erfgenaam, kom laten we hem doden en zijn erfenis voor onszelf houden. Ik weet niet of de broers dat echt gedacht hebben, maar Jozef was de eerstgeborene. Want in deze gelijkenis gaat het over de landbouwers die waarin de eigenaar van van het land eerst een knecht stuurt. Hè, en die worden gedood. En uiteindelijk stuurt hij dan zijn zoon. En dan zeggen de landbouwers, als ze de zoon zien: dit is de erfgenaam, kom laten we hem doden en zijn erfenis voor onszelf houden. Toen ze hem gegrepen hadden, wierpen zij hem buiten de wijngaard en doden hem. Als beeld natuurlijk van de Heer Jezus Christus, die buiten de poort geleden heeft en daar stierf en gedood werd. Nou, dat gebeurt in beeld ook met Jozef. Ze sloegen een listige raad tegen hem om hem te doden. En ze zeiden de een tot de ander: ziet, daar komt die meesterdromer aan. Bezitter van dromen. Dit woord is het Hebreeuwse woord Baal. Een Baal van dromen. Een heer, Baal betekent heer of bezitter van dromen. Die meester dromen, zegt de Statenvertaling dan.
Bol. Is dat? Ja. Okay. Bezitter van
bol. Bol.com vervult ook al je dromen.
Nee, maar het woord bolwerk, komt dat er niet vandaan, bolwerk?
Een bolwerk? Nou, dat weet ik niet. Je hebt wel allerlei websites met waarin je de etymologie van woorden kunt opzoeken. Dus,
Oké.
Dan hoor ik het volgende keer al van je, Leen. Ja. Nu kom dan en laat ons hem doodslaan en hem in een deze kuilen werpen. En wij zullen zeggen: een boos dier heeft hem opgegeten. Zo zullen wij zien wat van zijn dromen worden zal. Nou, dat zouden ze dus inderdaad zien, maar dat weten wij natuurlijk achteraf. En zij wisten dat niet vooraf. Laten we hem doodslaan. Nou, dat deden ze dus uiteindelijk niet. Dat weten we natuurlijk. Maar hem in een van deze kuilen werpen. De kuil in de schrift is een beeld van de dood. Dus het is vaak een synoniem voor het graf. En ik had het net over, weet u nog dat ik zei, Psalm 40, parkeer hem even. Ja, nou, daar komt hij. Psalm 40, dat is dus dezelfde psalm. Hij haalt mij omhoog uit een ruisende kuil, uit modder en uit slijk. Maar we weten natuurlijk dat... Ik denk dat, voor mij zit de psalm van David, maar dat de psalmen uiteindelijk in de mond gelegd kunnen worden van de zoon van David. Hij haalt mij omhoog uit een ruisende kuil, uit modder en uit slijk.
Weet je waar het spreekwoord vandaan komt? Door het slijk gehaald worden.
Door het slijk gehaald worden, ja. Hij doet staan mijn voeten op een steenrots. Hij zet mij op een steenrots. Leon, dit ken je van U2, hè? Van 40. Nee? Niet?
Nee.
U2 heeft hier ooit een song op gemaakt. En daar hebben ze jarenlang elk elk concert geëindigd met dat nummer. Hè. Dat nummer heet 40 en dat is gebaseerd op Psalm 40. Tegenwoordig zingen ze hele andere dingen, maar dat terzijde. Hij haalt mij omhoog uit een ruisende kuil, uit modder en uit slijk. Hij doet staan mijn voeten op een steenrots. Mijn schreden maakt hij vast. Hij geeft mij in de mond een nieuw lied, een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen en op Yahweh vertrouwen. Ja, dus die kuil als beeld van de dood. Nou, Jozef wordt in de kuil gegooid. Als beeld van de kuil, het graf, de afgrond. Iemand zei net nog tegen me dat, ik ga niet zeggen dat het mijn vader was, maar dat ik Jozef van Arimathea was vergeten. En dat is dus inderdaad ook zo. Hè. Jozef van Arimathea was degene die het lichaam van Jezus opvroeg bij Pilatus. En hij legde het in een kuil in zijn tuin, waaruit hij stond dus op uit de kuil van Jozef. Nou ja, het graf van Jozef, maar dat zijn in de schrift toch echt synoniemen. Kuil, graf, afgrond. Dus de Heer werd begraven in het graf van Jozef en stond daar uit op. Ja. Nou, daar hoor je niks meer van inderdaad. Daar zijn wel allerlei mythen en verhalen over, maar dat te zijn. Maar de Bijbel zwijgt er verder over en daar gaat het maar om. Nu kom dan en laat ons hem doodslaan en hem in een deze kuilen werpen en wij zullen zeggen een boos dier heeft hem opgegeten. Een wild dier, wild dier. Staat hier. En dat doet ons toch denken uit, in Openbaring 13 gaat het, dat is vertaald in de meeste vertalingen met het beest. Maar ook daar is het letterlijk een wild dier. Het beest van Openbaring 13, dat natuurlijk een vermenseling of verpersoonlijking van Satan is natuurlijk, van de tegenstander, het beest. Zo zullen wij zien wat van zijn dromen worden zal. Satan dacht natuurlijk ook dat hij bij de dood van de Heer hem verslagen had. Hè? Maar dat een boos dier heeft hem opgegeten. Nou ja. Ruben hoorde dat en verloste hem uit hun hand. En hij zeide, laat ons hem niet aan het leven slaan. Ook zeide Ruben tot hem, vergiet geen bloed. Werp hem in deze kuil die in de woestijn is en leg de hand niet aan hem. En dat deed hij opdat hij hem uit hun hand verloste om hem tot zijn vader weder te brengen. Een kuil in de woestijn. Hè? Woestijn is natuurlijk ook een beeld van de dood. Daar is geen leven. Hm?
Staat
voor 40. Woestijn is toch 40? Voor 40 jaar. Oh, dat weet ik niet. De getalswaarde. Dat zou kunnen. Nou, we hebben heel wat op te zoeken, geloof ik. Maar in ieder geval zwierf het volk Israël 40 jaar door de woestijn. Dus. Ja, dus Ruben verloste hem uit hun hand. En dan het geschiedde als Jozef tot zijn broederen kwam. Zo togen, trokken, zei Jozef zijn rok, die veel verviger rok, uit. Ze ontdeden hem van zijn heerlijkheid. En ook dat is een beeld van de dood. Hè? Het is misschien een wat lastige vers, maar... Paulus zegt in 2 Korinthe 5, want wij die nog in deze tent, staat er daarom, zegt die tabernakel, wij die nog in deze tabernakel zijn, wij zuchten bezwaard. Want het lijden van deze tijd. En dan zegt hij, omdat wij niet ontkleed, hier wordt het lichaam voorgesteld als een tent. Een tent is een kleed, dat is niet veel meer dan een gespannen kleed, doek. Omdat wij niet ontkleed, maar overkleed willen worden. Nou, hier gaat het erover. Paulus zegt van ja, wij zuchten, wij kijken uit naar eigenlijk de onderliggende gedachte is, wij kijken uit naar de wederkomst, hè, naar zijn komst. Want dat is het moment dat wij veranderd zullen worden. En wij zuchten, wij willen niet ontkleed, namelijk ons lichaam afleggen. Dan ben je dus van je heerlijkheid ontdaan, het beeld van de dood. Maar wij willen overkleed worden, want op dat moment van de komst des Heren, de parousia, dan zullen de dan nog levenden in een oogwenk veranderd worden, namelijk overkleed worden met een nieuw lichaam. Dat staat hier ook, opdat het sterfelijke, niet de doden, maar het sterfelijke, wij zijn sterfelijk, door het leven verzwolgen zal worden. Dus degenen die nog leven op dat moment, de doden zullen eerst opstaan, zegt Paulus ergens anders in 1 Thessalonicenzen 4, en die zullen veranderd worden en weggerukt worden de Heer tegemoet in de lucht. Maar op datzelfde moment zullen er nog levend overblijven. Die worden niet ontkleed, maar die worden overkleed op dat moment. En dan wordt het sterfelijke door het leven verzorgen. En daar keek Paulus naar uit. Maar het ontkleed worden, ja, dat is dus ook een beeld van de dood. En van het ontnemen van heerlijkheid. Nou, dat gebeurt hier met Jozef. En ze namen hem en wierpen hem in de kuil. Maar de kuil was ledig. Was leeg. Er was geen water in. Ook een beeld van, er was geen, ook water is leven, dus ook weer een beeld van de dood. Dus ja, hij stierf niet letterlijk in die kuil, maar alle details eromheen die wijzen ons dat het toch al over de dood gaat. Daarna zaten zij neder om brood te eten. Ja, waarom weet ik niet, maar. En hieven hun ogen op en zagen en ziet. Een reisgezelschap van Ismaëlieten kwam uit Gilead. En hun kamelen droegen specerijen, balsem, mirre en mirre en reizende om dat af te brengen naar Egypte. In Genesis 42, daar zijn de broers bij Jozef. En dan stelt Jozef, voor mij stelt het hoofdstuk dat Jozef hen op de proef stelt. En dan zeggen ze tegen elkaar, ja, we hebben onze broer om genade horen smeken. Dat lees je hier niet, maar dat zeggen ze tegen elkaar in Genesis 42. En dan staat er, ik zal het laten zien, maar zij hoorden hem niet. Voorwaar, wij zijn schuldig aan onze broer, wiens benauwdheid der zielen wij zagen toen hij ons om genade bad. Maar wij hoorde niet. En het eerste wat je hier leest, viel mij op, is dat je, daarna zij zaten ze neder om brood te eten, hieven hun ogen op en zagen ziet een reisgezelschap van Ismaëlieten. Kwam uit Gilead. Weten jullie wat Ismaël betekent? God hoort. Dus zij zeggen later van, ja, hij smeekt om genade, maar wij hoorden niet. En het eerste wat er wel komt, is zijn Ismaëlieten. God hoort. En bij wijze van spreken wordt Jozef toch gered door die Ismaëlieten die daar langskwamen. Want hij wordt aan hen verkocht in plaats dat hij letterlijk de dood sterft. Maar zij hoorden niet, maar God hoorde wel. En dat is wat Jozef later ook zegt. Ja, God heeft mij vooruitgezonden om jullie in het leven te behouden. Dus wees niet bekommerd. Hè? Dat vers wat ik net liet zien. Overigens is Ismaël ook een zoon van Abraham. Dus hij komt toch bij een andere zoon van Abraham terecht weer. Ja. Maar ja, hij ging naar Egypte. Ja, Egypte is een. Dat is een studie op zich om het over Egypte te hebben. Maar Egypte is een beeld van deze wereld. Dualistisch. Er zijn er altijd twee. Hè? Er is een boven en een beneden Egypte. De naam in het Hebreeuws is Mitzrayim. Nou, dat is een tweewaarde, daar hadden we net al over, die A'im. Dus een beeld van deze wereld. En Israël was daar later in slavernij. Toen zei Juda tot zijn broederen, wat gewin zal het zijn dat wij onze broer doodslaan en zijn bloed verbergen. Juda was dus een echte Jood. Want ja, wat voor winst heeft het, hè? Dan moest wel er viel toch nog wat te verdienen. Dus ik zeg het met een knipoog natuurlijk. Maar ja, toch wel typisch dat het precies Juda is die dat zegt, toch? Terwijl dat Joodse volk toch bekend staat om hun handelsgeest.
Ja, dat deed hij toch?
Ja, daarom. Ja. Maar wat voor gewin zal het zijn dat wij onze broeder doodslaan en zijn bloed verbergen. Kom en laat ons hem aan deze Ismaëlieten verkopen. Onze hand zij niet aan hem, want hij is onze broeder, ons vlees. En zijn broeders horen. Hij had toch hele zuivere motieven. Ja. Nou ja, dat... Maar wat gebeurt hier? Juda levert Jozef over aan heidenen. Precies wat je in de evangelie leest. Het Joodse volk levert de Heer Jezus over in de hand van de Romeinen om hem te doden. Als nu de Midianitische kooplieden voorbij trokken, zo trokken en hieven zij Jozef op uit de kuil en verkochten Jozef aan deze Ismaëlieten voor 20 zilverlingen en die brachten Jozef naar Egypte. Ja, die Ismaëlieten zijn hier opeens Midianieten. En dat, wat daar de betekenis precies van is, weet ik ook niet. Maar ook Midian was een zoon van Abraham. Want Abraham die had later nog een andere vrouw, dat is wat minder bekend. Ketura. Daar kreeg hij volgens mij, hoeveel zonen? 7 geloof ik, hè? Nou, één daarvan was Midian. En Jozef komt bij buitenlanders terecht. Hij komt terecht in het buitenland. Is natuurlijk een beeld van... Hij stond op uit de kuil. Hij werd opgeheven. Hè, zo trokken en hieven zij Jozef op uit de kuil. Zoals de Heer Jezus ooit opstond uit de kuil van Jozef. Het graf van Jozef. Uit de tuin van Jozef. Van Arimathea. Zo wordt hier Jozef uit de kuil geheven. Diezelfde kuil als Psalm 40 natuurlijk. En verkochten... Jozef aan deze Ismaëlieten. Nou, blijkbaar zijn dat dan dezelfde als de Midianieten. Er zijn ook hele theorieën over dat het twee verschillende karavanen waren. En daar kan je natuurlijk eindeloos over doorgaan. Hoe de vork precies in de steel zit, weet ik ook niet. Maar in ieder geval, wij kennen nog iemand die, ik hoorde het vandaag nog iemand zeggen geloof ik. Nog iemand die in Midian terecht kwam. Dat is jij toch, Fred? Nee, dat ging over Jacob. Nee, maar we kennen nog iemand die in Midian terecht kwam. Mozes, ja. Mozes kwam voordat Jozef het volk ging leiden. Voordat hij het volk uitleidde uit Egypte naar het beloofde land. Was hij 40 jaar in Midian. Nou, hier komt Jozef voordat hij het volk verlost. Voordat hij verhoogd wordt. Voordat zijn broeders hem erkennen, komt hij terecht bij Midianieten. En gaat naar Egypte. Nou ja, de parallellen zijn er natuurlijk. Overigens kreeg Jozef in het buitenland hoeveel zonen?
Twee.
Twee, ja. Manasse en Ephraim. En hoeveel zonen kreeg Mozes in het buitenland? Ook twee. Ja dus er zal ook wel een parallel zijn. Hè? Denk ik zomaar. Nou, wie mij kan vertellen waarom het hier 20 zilverlingen zijn en in de evangelie 30 zilverlingen waarvoor de Heer Jezus wordt overgeleverd door Judas? Die mag het zeggen, ik weet het niet. Kan natuurlijk...
Van de rente.
Ja, de inflatie, dat was ook het enige wat ik kon bedenken. Het is een paar jaar later natuurlijk.
Je weet het niet voor een termijn.
Ja, je zou kunnen zeggen dat spreekt voor de 2000 jaar, de 20 eeuwen, de eeuwen, de 2000 jaar, de twee dagen. Dat Jozef zich onder de Ismaëlieten of in Egypte bevindt. Als uitbeelding van onze tijd, waarin Christus zich 2000 jaar, 20 eeuwen onder de natiën bevindt. Maar ja, waarom dan 30 in de evangelie?
Nou, dit zijn zilverlingen. En wat zijn die 30 dan?
Ook zilverstukken, geloof ik. Ja. Nou ja. Als nu Ruben tot de kuil wederkeerde, ziet zoals Jozef niet in de kuil. Toen scheurde hij zijn kleren. Ik heb nagedacht van, ja, wat zit hier nou voor betekenis achter? Waar was hier Ruben nou? Kijk, Ruben was de letterlijke eerstgeborene. Hij was de oudste. En als hij ergens had laten zien dat hij de oudste was, dan had hij dat natuurlijk hier moeten doen. En dat doet dat nogal halfslachtig natuurlijk. Maar waar was hij dan?
Misschien bij de schapen.
Bij de schapen, ja, dat zou wel kunnen, ja. Ja, maar ik weet niet hoe ver die schapen waren bij de broers van hem. Ja, hij was even weg. Even plassen of zo. Ja, weet ik veel. Wat was hij nou doen? Nou, in ieder geval, hij had een plannetje, maar dat was nogal een halfslachtig plan, om het zo te zeggen. En dat heeft dus niet gewerkt. Daar zal dus nogal meer achter zitten, maar ja, ik weet het niet. Hij keerde weder tot zijn broederen en zeide, de jongeling is er niet. En ik, waar zal ik heen gaan? Hè? Wat moet ik nu? Wat moet ik nu? Wat moeten we nu? Voelde zich blijkbaar toch wel enigszins verantwoordelijk nog. Toen namen zij Jozefs rok. Zij slachten een geitenbok en zij doopten de rok in het bloed. Kijk, helemaal in het begin, ik weet niet meer welk vers. Nee, het is niet helemaal in het begin. Daar zei Jacob tegen Jozef. Ga toch heen, zie naar de welstand van uw broeders, vers 14, en naar de welstand van de kudde, en breng mij een woord wederom. Maar hij kreeg geen woord wederom. Wat hij wederom kreeg was Jozefs veelvervige rok, gedoopt in het bloed van een geitenbokje. Nou, dat is natuurlijk geen woord, maar het is wel een uitbeelding van iets. En het slachten van een bokje is natuurlijk ook een beeld van de dood van de Heer Jezus Christus. En een geslachtbokje, dat zou geofferd moeten worden, want dat, daar is het waar het voor bedoeld is. En dat is natuurlijk weer een beeld van opstanding. Maar hier werd het, ik weet niet of er verder nog betekenis achter zit, maar ze doopte die rok in ieder geval in bloed van een geitenbokje. En daarmee zou je kunnen zeggen dat die veelkleurige wijsheid van God voor het huis van Jacob bedekt werd. Want van de kleur zal niet veel meer overgebleven zijn. Dus zij namen de Jozefs rok, zij slachten een geitenbok en ze doopten de rok, de tuniek, staat er letterlijk, wat dat dan ook wezen mag, in het bloed. En zij zonden de veelvervige rok en deden hem tot hun vader brengen en zeiden, deze hebben wij gevonden. Bekend toch of deze uw zoons rok zij of niet. Blijkbaar was het toch nog wel zichtbaar dat die van Jozef geweest was. Want Jacob bekende hem, staat er, hij herkent haar, hij herkent die rok en zei, het is mijn zoons rok. Een boos dier heeft hem opgegeten. Voorzeker is Jozef verscheurd. Toen scheurde Jacob zijn klederen, legde een zak om zijn lenden en hij bedreef rouw over zijn zoon vele dagen. En al zijn zoon en al zijn dochter maakten zich op om hem te troosten, maar hij weigerde zich te laten troosten en zeiden, want ik zal rouw bedrijvende tot mijn zoon in het graf nederdalen. Alzo beweende hem zijn vader. Dus het beeld natuurlijk, Jozef als beeld van Christus is dood voor het huis van Jacob. Hij zei, en dat ook nu in deze tijd is het natuurlijk zo dat de Messias, die bestaat niet voor dat volk. Het laatste wat ze van hem gezien hebben was dat ze hem in een graf hebben gelegd. En de Midianieten verkochten hem in Egypte aan Potifar, een hoveling van Farao, overste der trawant of overste van de lijfwachten. In ieder geval een belangrijke man in het huis van in de hofhouding van die farao. Daar kwam Jozef dus terecht. En dat is dus ook het einde van deze geschiedenis, deze introductie van Jozef. En het volgende vers is Genesis 38 vers 1, wat gaat over die geschiedenis van Juda en Tamar. Maar dit is het laatste vers wat we lazen in Genesis 37. En je kunt zo doorlezen in Genesis 39. Want hier gaat de geschiedenis verder. Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd. En Potifar, een hoveling van Farao, een overste der trawant, een Egyptisch man, kocht hem uit de handen Ismaëlieten die hem derwaarts afgevoerd hadden. En die hele geschiedenis van Genesis 38 is dus een intermezzo in de geschiedenis van Jozef. Je kunt het zo weglaten en dan mis je in het verhaal van Jozef niet. Waarmee we aan het einde gekomen zijn van deze Bijbelstudie. En ja.
Cliffhanger.
Ja, dat weet ik niet of het een cliffhanger is. Misschien dat we het volgende keer eens over die geschiedenis gaan hebben. Maar daar doe ik nog geen uitspraak over.